geweest. Ik kijk even aan de linkerzijde van mij. Of dat u misschien iets. We hebben nu hier een hele lege ruimte. Voor de dialoog is het misschien prettiger als we wat dichter bij elkaar zitten. Dus meneer Dijkstra, mevrouw Baktalu, zou u graag. En je mag dit stopcontact dan gebruiken. Dan, als dat het probleem is, dan kunt u heel dicht zitten bij mevrouw Holkes. We toch even wat indikken. Meneer Monroy, je mag ook deze kant beschuiven. Zo vaak lukt me dit niet, dus laat me even genieten. Meneer Dijkstra mag in ieder geval naast mevrouw Rolkes zitten, zodat die ook gebruik kan maken van het stopcontact. Want ik denk dat meneer Gedella wel genoeg heeft ondertussen. Het voelt gelijk wat knusser aan. Agenda punt 5. De invulling van de taakstelling naar aanleiding van het amendement, wat tijdens de kadernota is aangenomen. Daaronder is een brief, ligt daaronder onder dit stuk. Eigenlijk de concrete vraag ook is, ik denk ook van het college, is om, nou, mocht u daar iets mee willen gaan doen in de begroting, dat al mee te geven, zodat eventueel een strikte vervanging kan komen. Volgens mij is dat de bedoeling, toch, meneer Gedella? Wie heeft daar een vraag over? Niet over wat de bedoeling is, maar meer over het agendapunt. Het blijft wel stil. Dan heb ik. U mag een korte inleiding en dan probeert u er een vraag van te maken.
Maak een poging wagen.
Dank u.
Nou, dit stuk is natuurlijk gekomen naar aanleiding van de behandeling van de kadernota, hè, dat we expliciet gevraagd hebben over die bezuinigingstijden. Dus waarvoor dank. Het college schrijft een brief en een keurige opsomming van welke bezuinigingen wel gehaald worden en welke bezuinigingen niet gehaald worden. En ja, dan blijf ik er een beetje bij zitten van ik vind dat het toch wel gemakkelijk van die bezuinigingen wordt afgestapt. Ja, dan zou mijn logische vraag natuurlijk aan u zijn van vindt u dat ook? Maar ja, dan zult u zeggen nee, dus dan moet ik een andere vraag verzinnen die hier op past. Maar kunt u mijn teleurstelling begrijpen? Dat is misschien wel een goede vraag dan.
Nou, ik had uw teleurstelling kunnen begrijpen op het moment dat het perspectief heel erg veel slechter was. Maar dan hadden we een aantal van deze dingen wellicht nodig gehad. Ja, nu is dat niet het geval. Over coalitieakkoorden hoort u niet graag, begrijp ik. Hè, maar ook in de coalitieonderhandelingen is dit vraagstuk een sluitstuk geweest van ja, als het perspectief verbetert, hè, dan was daar eigenlijk ook het idee dat we in die laatste jaren een aantal dingen nog eens even goed tegen het licht zouden houden. Ja, goed, dat ligt hier dus voor.
Jazeker.
En meneer Monroy, wel, de bezuinigingen die zijn voorgesteld toentertijd, die hadden een functie, namelijk om onze begroting op orde te krijgen. En uit dit stuk blijkt ook dat een aantal verzuinigingen heel moeilijk te realiseren zijn. U bent toch met me eens dat we niet moeten bezuinigen om het bezuinigen, om alleen maar het doel om te bezuinigen. Maar als we het doel wat we beoogd hebben met de bezuinigen, het op orde brengen van de begroting, realiseren. En het blijkt heel moeilijk en ook niet echt functioneel om de voorgestelde bezuinigingen, die er nog over zijn, te realiseren. Dan is het toch nuttig en logisch om te zeggen. Die stap hoeven we op dit moment niet meer te zetten. We kunnen weer op een andere manier naar de toekomst kijken.
Ja, voorzitter, wat we nu gaan doen is een herhaling van zetten van de behandeling van de kadernota. Want volgens mij hebben we het hier toen ook uitgebreid over gehad. Dus ik wil dat graag doen met meneer Van der Voort als hij daar behoefte aan heeft. Blijft erbij, en dat wil ik dan toch wel weer gezegd hebben, ja, op korte termijn heeft u gelijk, meneer Van der Voort, dan zijn ze niet nodig. Maar de kadernota bestond uit uit 3 delen, of misschien uit 2 delen, maar in ieder geval het laatste deel gaf een doorkijk van wat er allemaal nog geïnvesteerd moest worden in de stad en welke enorme bedragen daar nog mee gemoeid zijn. En dan vind ik dat elke ruimte die je dan nog in de begroting kan creëren door bezuinigingen die we met elkaar hebben afgesproken, want laten we wel wezen, deze bezuinigingen waren met elkaar afgesproken, ondanks waarschuwingen van de oppositie dat er toen bezuinigingen tussen zaten van dit ga je nooit voor elkaar krijgen. Maar goed, dat was toen ook al onbespreekbaar. Maar ze zijn wel doorgevoerd en denk van ja, nou komt het jullie, zeg ik dan maar, niet uit. En dan worden ze afgevoerd met een, toen in de kadernota en nou ook met een redelijk simpele brief van ja, nou ja, het is niet anders, accepteert u het maar, gemeenteraad. Ja, en dat zit me toch een beetje dwars.
Mag ik nog een vraag stellen aan meneer Mondroor? Want ja, dat is niet denk ik de inhoud van de brief. Die brief zegt, we willen heel graag op zichzelf die bezuiniging realiseren. Maar er zijn gewoon een aantal omstandigheden waardoor dat niet mogelijk is. Vanuit uw redenering, u zegt van ja, als je kijkt naar de toekomst, dus moeten we toch scherp blijven op die begroting. Dan zou je ook het college kunnen uitnodigen van ga dan nog eens kijken in de begroting of je die doelstelling van dat bedrag, wat je nog moet realiseren, op een andere manier binnen de begroting kunt vinden. Dan laat je deze zitten, geef je die opdracht wel mee vanuit dat toekomstperspectief. Dan geef je in ieder geval nu ruimte van nou, oké, dit is blijkbaar niet haalbaar, maar wat zou dan wel haalbaar zijn? En dan blijf je toch op dezelfde koers zitten.
Ik heb de stellige indruk, maar misschien dat we dan de hele boel verkeerd interpreteren. Ik heb gewoon de stellige indruk dat het college uitbezuinigd is. Die hebben helemaal geen behoefte aan alternatieven voor bezuinigingen. Want het is niet meer nodig in het meerjarenperspectief, zegt dit college. Die zit helemaal niet op andere voorstellen van bezuinigingen te wachten.
Maar het is toch zo dat het college daar niet over gaat? Daar gaat de raad over. Dus als de raad van mening is dat dat wel moet, dan moet u daar met voorstellen voor komen. En dan kunnen we daar met elkaar over besluiten. Ja.
Dan de laatste opmerking die ik maak, dan moet ik ook wel weten of de draagkracht is in de raad. En ik heb niet de indruk dat de meerderheid van de raad op andere bezuinigingen zit te wachten op dit moment.
Dat weet ik wel als u voorstel heeft.
Nou, dat werd mij uit de behandeling van de kadernota wel duidelijk.
Meneer Van Wijk.
Ja, voorzitter, toch ook even om een beetje in die orde te blijven. Mijn fractie heeft uitermate teleurgesteld gereageerd op kennis genomen van de brief. U weet net zo goed als wij dat wij destijds altijd tegen stelposten geweest zijn. We hebben de begroting weer een keer ook op afgekeurd of niet van onze goedkeuring onthouden. Omdat we zeiden van denk erom, dit is geen reëel sluitende begroting. En toen is er van hoog tot laag, en daar hebben we ook nog een motie voor ingediend. En van hoog tot laag en van alle fractievoorzitters tegen die motie. Want het was wel een reëel sluitende begroting. En zie daar nou. Het resultaat is dat we zo'n bijna 8 ton niet halen. Dat laten we onderbouwen met een BMC-rapport. Dat ook misschien wel 30.000, 40.000 euro gekost heeft om dat even uit te brengen. Wij zijn op zichzelf erg teleurgesteld. En wij adviseren met klem om in het vervolg het fenomeen stelposten buiten de begroting te laten. En gewoon keurig netjes, als je bezuinigingen door wil voeren, gelijk de budgetten af te ronden. Zodat er echt een taakstelling is die je echt kan uitvoeren. Hoe denkt de wethouder daarover nu na? Nu hij nu dit weet, dat we zo 8 ton laten liggen. En dan onderschrijf ik exact het verhaal wat meneer Mollenhoorn vertelt voor de toekomst.
U benadert dit vraagstuk financieel. U heeft allerlei rapporten ook gekregen waarbij de inhoudelijke achtergronden en context gepresenteerd is. En ik denk dat het beter is om dat in die weging met elkaar te bekijken. Als u die inhoud ten opzichte van dat bedrag ziet, is er op dit moment, ook als u heeft de najaarsnota ook ontvangen, dan kunt u zien dat er een goed bedrag overblijft dat de algemene reserve ingaat. Is het niet nodig. En de jaren daarna hebben we in kadernota ook al aangegeven dat de bedragen opgelost zijn. In die zin wordt u op uw wenken bediend dat de stelposten wat dit betreft ook opgelost zijn.
Ja, voorzitter. Ja, de stelposten zijn wel opgelost, maar de bezuinigingen zijn niet ingeboekt. En die waren destijds keihard en absoluut nodig. We hebben daar destijds tegen die stad onder andere flink geageerd. Ja. Nu heeft u het geld niet meer nodig, onderschrijf ik echt wat meneer Mondroor zegt. Maar dat betekent als u die stelposten nu wel in gaat boeken zoals u ook destijds met droge ogen beloofd hebt. Waarvan u raadsteun, behalve van de fractie van de VSP,
keurig netjes de steun gehaald heb. Wij zijn weggestemd de motie toen destijds. We hebben de zaak ook nog aangekaart destijds bij de toezichthouder. Van, hier is geen sprake van een reëel sluitende begroting. Alleen toen hadden de toezichthouders vanwege de economische malaises hebben ze toen onder elkaar afgesproken. Alle toezichthouders van Nederland. Dit laten we lopen. Anders,
wilt u naar uw vraag gaan? Want het waren nu wel hele lange dialogen. We zouden kort, maar, ik heb u een beetje uitgedaagd. Ja, maar, nu...
maar goed, we laten zo 7, 8 ton leggen. Als we die inboeken, kunnen we daar hele andere mooie dingen voor doen. Bijvoorbeeld is de sportsubsidies weer eens op een normaal niveau brengen. En andere culturele. Ja. We zullen de gemeente ermee op kunnen knappen. Noemt u het maar op. Ik kan wel een paar keuzes voor u maken. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou ja, kijk, u noemt dat voorbeeld sport, voorzitter, als ik mag. He, daar boeken we een deel van de bezuinigingen niet in. U zegt nu, boek die bezuinigingen meer in. He, dan kunnen we wat. Dat betekent dat je... Wat is het? 1,5 ton, 2 ton bezuiniging op de sport inboekt. Die neem je ze eerst af. En daarna zou je ze met dat geld wat je hebt het weer terug moeten. Dat vind ik ook een wat dubbel signaal, moet ik u eerlijk zeggen.
Nee, u heeft gezegd destijds, wij hebben dit geld nodig, gaan we inboeken. En daarna komen we terug bij de raad als we het ingeboekt hebben. En u haalt het geld over, dan gaan wij overnieuw ons budgetrecht uitoefenen en daar opnieuw beslissingen voor nemen. Hoe kijkt u er tegenaan?
U ziet hoe wij er tegenaan kijken, want dat ligt in het voorstel dat we in de kadernota ingediend hebben voor. En ja, u ziet dat daar ook voldoende budgettaire ruimte in begroting of conceptbegroting en najaarsnota voor is. Als u zegt ik wil zaken anders, dan is het denk ik de meest gereden weg daar via een amendement in de begroting bijvoorbeeld op terug te komen.
Dank u wel. Meneer Van der Voort.
Ja, meneer, u zegt het helemaal goed. Destijds was het absoluut de noodzaak om die bezuinigingen in te boeken.
Want hadden... heel sluitende begroting.
Ja, meneer Van der Voort is bezig.
Om dat in te boeken, maar los van de, als u wijst naar de sport, maar rondom de sport hebben we niet alleen iets met subsidies, maar we hebben ook de systematiek veranderd. We gaan op een andere manier om met sport en de hulp die we ze bieden, de ondersteuning die we ze bieden. En dat heeft ook met elkaar te maken. Dus niet alleen maar subsidie weghalen en nieuwe subsidie teruggeven. We hebben de systematiek veranderd. En daar heb ik nog geen sportvereniging over horen klagen.
Meneer Van Wicht.
Ja, dan loopt u niet op de voetbalvelden waar ik op loop, maar dat is een ander verhaal. De andere kant van het verhaal is, als deze bezuiniging gewoon ingeboekt is, en ook de sport. Dan gaan we daarna gaan met elkaar overnieuw om de tafel zitten om die zaken dan weer te verdelen. Omdat we dan ruimte hebben. En nu wordt de raad gewoon compleet buitenspel gezet. Er is destijds een reëel sluitende miljardenbegroting aangenomen. Nu gaat er 7, 8 ton niet door. BMC-rapport, wat kost? Dat heb ik ook nog niet gehoord hoeveel dat gekost heeft. En het wordt ons ontnomen om nieuwe keuzes te maken of nieuw beleid te ontwikkelen. En dan zet u de raad toch buitenspel, meneer Van der Voort.
Nog meerdere? Meneer Monroy.
Hij zou bijna technisch zijn. Maar ik heb dat BMC-rapport helemaal van 40 pagina's doorgebladerd. En ik kan nergens een datum vinden wanneer het rapport uitgebracht was. Dat is toch niet naar aanleiding van de kadernota? Dit is toch al een oude rapport, hè?
Dit is al een oude rapport.
Ja, dat is een oude rapport. Ja, okay. Voordat we inderdaad het beeld gaan schetsen dat er even van de zomer 40.000 euro is uitgegeven.
Okay. Precies. Maar, ik vroeg het ook. Dank u wel dat u namens de wethouder...
Meneer Van der Voort nog.
Ja, ik wil er even aangeven dat de raad absoluut niet buitenspel wordt gezet. Er ligt een voorstel, is ook verwerkt in de programmabegroting. En als de raad het daar niet mee eens is, dan moeten ze die begroting aanpassen of verwerpen. Dus u staat helemaal niet buitenspel. U hebt alle ruimte om daarover te beslissen.
Voorzitter, daar ben ik het absoluut niet mee eens. We hebben destijds aangekondigd, is hier sprake van een reëel sluitende begroting. Moet dit zo? Blijkt het in 2017-18 dat dit nodig is. Er is keihard op gezegd, dit is zo. Wij hebben ook aangegeven, dat vinden wij. Wij vinden met stelposten niet sprake is van een reëel sluitende begroting. We kaarten dit aan bij de toezichthouder. Nou, dan verval ik in herhaling. Op een gegeven moment is het zo, als ik nu deze zaken ingeboekt zou krijgen, dan had ik 7, 8 ton extra te besteden als raad. Nieuw geld die ik zelf besluit over zou kunnen nemen. En nu laat ik het geld liggen.
Ja. Meneer Gedellen wil hier ook nog even op reageren.
Ja, u had ook voor 7, 8 ton aan problemen in de stad gecreëerd, hè, waar ik u nu niet over hoor. En in die rapporten. En laat ik een voorbeeldje nemen, als het mag, voorzitter. Een van de zaken die in het rapport staat, is dat na zo'n enquête bevolking het onderhoud van bruggen en brugdekken en dergelijke wat minder belangrijk vindt. Hè, in de mate van belangrijkheid. Stel dat je daar een bedrag aan hangt en dat doorvoert. Het is maar een voorbeeld. Ik loop afgelopen week in een wijknetwerk rond, hè, waar een brug wat later vervangen wordt dan in de planning aangegeven is, hè, door een aantal omstandigheden. Die buurt staat op zijn kop, hè, die vinden het onveilig. Dan moeten we ook met dat soort verhalen naar de stad. Ja, het college kiest ervoor om niet met dat soort verhalen naar de stad te gaan, maar de Koninklijke Weg in een kadernota melden van nou, wij komen deze problemen tegen. U als raad geeft daarop aan van nou, we willen dat toch nog wat nader geduid hebben. Daar bent u op bediend, we kunnen er op dit moment over praten. En ja, het college blijft van mening, hè, dat dit op deze manier het best verwerkt kan worden. Ja, als het anders is, hè, dan geeft meneer Van der Voort aan, is het, ja, het model van een abonnement, hè, dat is dan denk ik passend. Maar geeft u dan ook aan de mensen aan van ja, wat er niet kan?
Voorzitter, u zit nu de bal terug te kaatsen naar ons als raadsleden. Dat doet u absoluut fout. Wij hebben u destijds gevraagd, zijn dit reëel sluitende begroting? Zijn dit reële voorstellen? Zijn die uitvoerbaar? Komen we niet in de problemen, et cetera, et cetera. Toen hebben u zelf gezegd, ja, bezuinigen doet altijd zeer, maar wij vinden ze reëel en hard. En nu zegt u, komt u naar mij toe, van nee, toen waren ze niet eens hard, want bruggen gaan niet meer op tijd open of dicht of weet ik veel wat. Dat had u toen moeten beoordelen. U hebt ons toen aangegeven, dit zijn echt reële voorstellen, die kunnen wij keihard maken. Nou, u hebt ze hard gemaakt, maar ik mis 8 ton, nieuw geld, wat wij zeggen, voer het maar uit, u hebt het toen met droge ogen beweerd. Van, we komen ermee.
U valt nu echt in herhaling.
En een amendement indien, ik weet precies hoe het gaat. 30 raadsleden tegen en 3 voor. Dat vind ik zonde van mijn tijd.
Wil dan nog, meneer Grauw, anders gaat.
Heel kort, op het moment dat financiële perspectief zo slecht gebleven was, hè, dan hadden wij dit uitgevoerd en hadden we dit bij u voorgelegd. En dan kan ik u voorspellen dat we ook een ingewikkeld debat gehad hadden met elkaar. Als ik zie rond de pingwin hebben die besluiten, dat is ook een van de dingen die voorgenomen is. Ja, zie ik nogal wat partijen daar ook grote moeite mee hebben. Maar al dat soort zaken zou langsgekomen zijn.
Eerst meneer Monrooy, want meneer Monrooy die wilde ook al een tijdje een vraag stellen.
Ik wil toch wel een beetje een beeld rechtzetten. Want de heer Gadella zegt nu van als we deze bezuinigingen doorgezet zouden hebben, dan zouden we grote problemen in de stad krijgen. Ja, maar laten we nou ook even naar de aard van de bezuinigingen kijken. Een deel zal bijvoorbeeld in innovatie, moest 100.000. Nou, daar zal de stad niet zoveel problemen mee gehad hebben als u hier binnenshuis aan innovatie 100.000 euro had binnengehaald. Een deel zou in overleg met de stad gedaan worden. En er zat een deel nog in vastgoed en een deel in regionale belastingen. Dat zijn nog niet echt dingen als u die bezuiniging had of dat de stad kapot bezuinigd zou worden. Dus ik wil dat, bent u het met me eens dat u nou het beeld wel wat zwart-wit gesteld heeft als de stad de grote problemen mee zou krijgen?
Ik doelde dan voornamelijk op die 500.000 euro gesprek met de stad bezuinigingen. Daar hebben wij als college van geconstateerd dat dat stevige ingrepen zijn die mogelijk nodig geweest waren. En die we door het verbeteren van het perspectief niet hoeven door te voeren. Dat hebben we u voorgelegd. Andere bezuinigingen, ja, loop je tegen bepaalde onmogelijkheden aan. Hè. Innovatie, als je dat goed doet, moet je ook de winkel openhouden. En leidt dat in de meeste gevallen tot niet een besparing in de eerste tijd, hè, maar ook extra kosten. En zo zijn er nog een aantal andere bezuinigingen die genoemd zijn. Waar, ja, als je daar hard mee aan de slag gaat, merkt dat allemaal niet zo makkelijk lukt. En die zijn uitgelegd ook in de brief die u gekregen heeft.
Meneer Van Wegen, wel even, want wilt u niet nog een keer...
Nee, ik heb nu een andere vraag, voorzitter.
Mooi, dank u.
Rondom de innovatie, voorzitter, valt mij één ding op. We hebben een lean traject gestart. Nou, de gemeente Utrecht, kan ik u uit ervaring zeggen, is mijn werkgever, hebben ze ook ooit een lean traject gestart, 65 miljoen bezuinigd, via lean. En hier zeggen we, ja, we kunnen dat, die innovatie kunnen we niet via Lean. Ja, Lean is lastig. Doet ook soms zeer in de ambtelijke organisatie om in te grijpen. Hoe legt u mij nogmaals eens uit waarom dat het Lean-traject hier wel uitgevoerd wordt, maar dat er geen stuiver uitkomt? Ik kan me dat niet voorstellen.
Meneer Gadella.
Ja, het Lean-traject heeft natuurlijk een aantal aspecten. Lean doe je ook voor de burger, die sneller helpen en ja, dus lijnen veel korter maken. Dat wil niet altijd zeggen dat je geld uitspaart. En ja, wij hebben hier ook een vrij stevig bezuinigingstraject in de ambtelijke organisatie ingezet de afgelopen jaar. Ik weet niet hoeveel. Dat er ook tegen de 2 miljoen gevonden is aan bezuinigingen. Dus bij ons landen die dingen dan op een andere post. Hè, die hebben wel degelijk ook met werkprocessen te maken.
Rondom vastgoed.
Eerst even mevrouw Baktali.
Ja, heeft u een voorbeeld, meneer Gadella, over als je de lijnen korter maakt, dat het duurder kost?
Ik zeg niet dat het duurder is, maar het hoeft niet automatisch goedkoper te zijn. Hè. Ik begrijp met de parkeervergunningen dat daar op zich wachttijden enorm ingekrompen kunnen worden. Hè, maar je toch een aantal stappen moet zetten. Hè, en dat is dan dat je die doorlooptijd flink stuk verandert. Hè. Ik heb begrepen dat dat niet automatisch leidt tot forse kostenbesparingen. Ja, ik had zelf er ook wel van gehoopt dat we meer hierop op zouden kunnen binnenhalen. Maar we hebben als organisatie sowieso een efficiëntieslag gemaakt. Omdat er een behoorlijke personele taakstelling is doorgevoerd. Hè. Dus dat is ook gedaan. En, het lastige van dit type bezuinigingen is dat je feitelijk stapelt. Hè, een aantal effecten als lean, een taakstelling op personeel en organisatie. Ja, die cumuleren met elkaar en die kun je niet helemaal met elkaar optellen.
Meneer Dijkstra.
Meneer voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Verwiggen. Heeft u nou een ander antwoord gehoord? Want ik krijg toch het idee dat u iedere keer als u een stuk ziet waar het woord lean in voorkomt, u echt deze vraag iedere keer opnieuw stelt. En u, welke wethouder u ook voor u heeft, ook iedere keer hetzelfde antwoord krijgt. Het gaat over procesverbetering, gaat over foutreductie, gaat over snelheid, gaat over kwaliteit. En u zit alleen maar op het besparen van geld. Dat is een onderdeel, maar niet het enige. En u komt iedere keer met het voorbeeld Utrecht. Dus ik vraag me af of u nou iets nieuws heeft gehoord. Anders nou, moeten we dat dan misschien op papier zetten, zodat u iedere keer dat weer opnieuw kunt krijgen.
Oké, okay, meneer Dijkstra, als je het hebt over procesverbetering, dat betekent dat je minder ambtelijke capaciteit nodig hebt. Dat zou eens 2 uur hier kunnen zijn en 2 uur ergens anders. En als je dat allemaal doortelt, meneer Dijkstra, dan kun je op een gegeven moment kom je op 36 uren. Dus 1 volledige FTE. Alleen het is wat lastig, want dan is iemand is al bezig om die 2 uur weer ergens anders bij in te vullen. Dus daardoor kun je hem dan zogenaamd niet meer invullen. En dat is het probleem wat er met Lean speelt. Maar dan moet je gewoon keihard durven in te grijpen. En dat hoor ik bij geen enkele wethouder hier zeggen van oké, als er 2 uur per week minder is, dan gaan we je gewoon minder inzetten en hebben we gewoon minder werk voor je.
Volgens mij heb ik gehoord, maar misschien kan de wethouder mij aanvullen, dat er toch heel veel gesneden is in capaciteit en dat er niet is gesneden in de taken. Dus als je dus niet minder taken doet en wel minder mensen, dan moet je op een gegeven moment zorgen dat je processen efficiënter gaat inrichten om met minder mensen hetzelfde te gaan doen.
Helemaal met u eens, maar als er gesneden wordt in personeel voor taken die als bezuiniging doorgevoerd zijn, dan zit hij bij die taakstelling, zit hij niet in de lean taakstelling.
Dankjewel voor deze bijdrage. Nog 2 vragen. Meneer Van Wegen.
Rondom de regionalisering van belastingen. Dat het ons niet lukt om mensen van ons te plaatsen bij de BGU. Ik zie allerlei advertenties van hoog tot laag bij de BGU langs vliegen. Dat ze daar iedere keer personeel zoeken. Hoe kan dat, wethouder?
U moet hier even een onderscheid maken tussen mensen die solliciteren op en de financiële besparing. Deze afspraak tijdens die gemaakt is, waarbij die belastingdiensten gefuseerd hebben tot de BGU, was dat wij op dat moment een aantal mensen die tegen het pensioen waren overbrachten. We zaten toen ook met een behoorlijke bezuinigingstaakstelling, waar gelukkig niet alles van nodig geweest is, waardoor we mogelijk personeel ook boventallig hadden, dus daar op termijn afscheid van moeten nemen. Er zijn forse kosten aan sociale plannen mee verbonden. We hebben toen gezegd van nou, die mensen die met pensioen gaan, daar willen we graag dat die vervangen kunnen worden door nieuwe Geinse werknemers. Hè, zodat 3 boventallige mensen hier of via een hussel een aantal mensen hier die kant op kunnen. En daarmee hadden we ons een aantal kosten kunnen besparen. Ja, wat speelt er op dit moment? Hè, dat we in feite een gemeente zijn waar we geregeld personeel moeten bijbenoemen. Een hoop mensen gaan in korte tijd met pensioen op het moment. Hebben nieuwe taken erbij gekregen die op dat moment nog niet in deze mate voorzienbaar waren. Die ertoe geleid hebben dat alle mensen keihard nodig hebben. Dus als nu iemand op de BGU solliciteert, doet hij dat vrijwillig. Komt hij normaal in een procedure terecht. En dan zullen we zo'n taak hier ook gewoon moeten vervangen, omdat werk gedaan moet blijven worden. Dat is een heel andere situatie dan de situatie toen we begonnen. Toen eigenlijk iedere figuur die boventallig was, hoe krijg je daar een goede plek voor in de regio? En daar hadden we dit als een afspraak aangehangen. En die hebben we inbegroot en gelukkig is dat niet nodig. Overigens is het zo dat de BGU nu ook een restitutie doet van 17.000. Een aantal jaren was dat niet het geval omdat de Founding Fathers eerst hun kosten hebben verrekend. Maar de komende jaren delen we ook mee in de voordelen van de BGU. Dus het is niet ondenkbaar dat die 17.000 meer wordt. En dan worden delen van die taakstelling of misschien wel het geheel wordt weer ingelopen.
Dat was één vraag, meneer Van Wichten. U had er nog één.
Ik vond de laatste zin van de eerste linia van onder vastgoed het generatiepact en dat soort dingen wat er allemaal dan. Een generatiepact is nooit en in mijn ogen nooit en ten never bedoeld geweest om vastgoed taakstellingen in te boeken. Dat is één. En ten tweede, hoe zit dat met de omgevingswet die er ook nog aan zit te komen? We halen dit, we gaan deze taakstelling niet halen betekent dat er niet iets afgeschoven kan worden op de kosten van de omgevingswet of dat soort zaken?
Nou, u heeft in de kadernota kunnen zien dat we een voorschot op de kadernota van vlak voor de zomervakantie heeft u kunnen zien dat we op die omgevingswet een bedrag al in gaan zetten. U heeft ook kunnen zien in het totaalplaatje dat daar mogelijk nog extra kosten in naar boven komen. Dus daar geld afhalen, dat lijkt me geen begaanbare weg. Het is een erg ingewikkeld traject waar gemeenten ook niet voor gecompenseerd worden. Dus daar zal ruimte eerder gezocht moeten worden dan dat we dat eraf kunnen halen.
Ik kijk ook nog even of er andere vragen zijn, want anders zet ik u even in de bacht voordat een keer een ander geluid. Doe toch eerst meneer Hak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder ter zake van het vastgoed. Destijds vanuit CDA's er gezegd, kijk ook eens naar de rol van Verbindion die ze daarbij kunnen spelen. We zien die nu niet meer terug. Het gaat alleen om een reshuffling, roept u. Is daar nog aandacht aan besteed?
Klopt, hè. Op dit moment worden er wel gesprekken gevoerd met Verbindion om te kijken hoe daar met de subsidierelatie omgegaan kan worden.
Dat is een antwoord.
Ja.
Dank u. Ik zie meneer Van den Berg gelijk opwippen van, wil ik een aanvullende vraag.
Afrondend. We hebben veel kunnen leren nu vanuit dit rondje stelpost vanaf 2012. Stel je nou voor, er komt Noord-Korea, gooit een atoombom en we knallen weer een economische crisis in. Zou u dan überhaupt weer met een fenomeen stelpost aan de gang gaan? Of zou u gelijk zaken af gaan ramen op begroting, op budgetten om taakstellingen werkelijk te realiseren?
Ja. Dat is echt de laatste vraag, meneer Van Wicke.
Ik ben bang dat we met een atoomoorlog helemaal geen begroting meer hoeven te maken. Dat allemaal opgeblazen wordt. Maar als er een ernstige economische crisis uitbreekt, dan zul je naar bevind van zaken moeten handelen. En dan is het altijd een evenwicht vinden tussen de lasten die je draagt en wat je voor de stad wilt blijven doen. Want in een economische crisis is ook een gemeente een belangrijk instrument om een samenleving in goede banen te blijven leiden. Dus als het instrument stelpost daar nodig bij is, dan zou ik zeker niet schromen om dat weer in te zetten.
Daar vindt u ons zeker op ons weg.
Dankjewel. Nog andere vragen op dit agendapunt, agendapunt 5? Nee, dan sluit ik dit agendapunt. Nu zitten we in een dilemma. Want in het presidium hebben we afgesproken dat we ons beter aan ons schema gaan houden. Dus niet eerder beginnen met het volgende agendapunt.
Ja, kunnen we nog een paar vragen stellen? Hoeveel moet ik nog hebben?
Maar goed, u gaat over uw eigen orde.
Je gaat gewoon door, man. We moeten
nou, dat is het, hè. Kijk, in principe hebben we met elkaar afgesproken. Kijk ook naar mijn twee collega presidiumleden, dat we aan de tijd houden. Maar gezien de onderwerpen verwacht ik geen insprekers. We kunnen alleen, ja, we kunnen het zeker niet op die regionale ontwikkelingen. Dus als u als commissie zegt we gaan het doen, dan hoop ik dat de voorzitter van het presidium straks coulant is. Als ik dit terug rapporteer richting mij. Ja, zo voelt het wel hoor in dat presidium. Ik kijk even naar regionale ontwikkeling. Misschien zijn er vanuit het college...